thema het Koninkrijk der Hemelen in vogelvlucht. En dan, dat mag er wel vast opslaan, ik zal er straks wel een stukje uit lezen. En dan denken we aan de gelijkenissen die de Heer Jezus sprak en die we vinden in Matteüs 13. Als u er een beetje mee vertrouwd bent, dan weet u dat het Matteüs-evangelie geschreven is aan de Joden. Dus aan Israël is geschreven. En dan weet u ook allemaal dat Israël een koning verwachtte, de zoon van David. En dat de Heer Jezus ook geboren was om koning te zijn in Israël. Als Pilatus hem de vraag stelt, bent u dan koning? Dan zegt de Heer Jezus, daartoe ben ik geboren. En in Matteüs evangelie leest u dan ook van de wijzen uit het oosten die de geboren koning van de Joden zoeken en die de koning van de Joden willen aanbidden. Dus binnen de christenheid is dat de afgelopen eeuwen, gelukkig komt er nu wat terug, is het helemaal naar de achtergrond gedrongen. En hebben we een beetje, of wij, is Jeruzalem aan de kant geschoven en is Rome in plaats van Jeruzalem gekomen? Ja, Rome is voor het Vaticaan nog steeds de stad Gods. En ik lees nergens in mijn Bijbel dat Rome de stad Gods is, want dat is Jeruzalem. Dus we gaan over een aantal zaken nadenken die dat allemaal gaan raken. Er staan in Matteüs 13 staan 7 gelijkenissen. 7 gelijkenissen die de Heer Jezus sprak op 2 locaties tegen 2 verschillende groepen mensen. De eerste 4 gelijkenissen vertelt hij aan een grote schare van mensen. Dus aan mensen of ze nou gelovig of ongelovig zijn, hij vertelt deze eerste 4 gelijkenissen aan hen. En hij vertelt die gelijkenissen buiten, als hij buiten is. Hij is het schip ingegaan, niet zo het Nederlandse, maar ik bedoel om te spreken, hij is niet het schip ingegaan, maar hij is het schip ingegaan. En hij heeft daar vanaf de zee heeft hij tot de mensen gesproken, alleen ze begrepen het niet en dat was ook de bedoeling, hoe raar dat ook mag klinken. Want de Heer Jezus wilde dat een bepaalde groep dat zou horen. En dat, ik begin daar een beetje mee, omdat we gezongen hebben. En de Geest spreekt alle talen. En als je de Heilige Geest hebt ontvangen, dan begrijp je de Bijbel anders als mensen die de Geest van God niet hebben. De Heer Jezus zegt tegen de Israëlieten, tegen de Joden en tegen de schriftgeleerden, waarom begrijpen jullie niet wat ik zeg? Daar was hij verwonderd over. Ze verstonden het niet, ze begrepen het niet. Het kwam wel tot hun, maar ze hadden oren en ze hoorden niet. En ze hadden ogen, maar ze zagen niet. Dat was, en misschien heeft u dat ook wel eens gemerkt, gewoon in uw leven, in omgang met mensen, als je wil vertellen van de hoop die in jou leeft en dan dat er heel gauw een discussie komt en dat mensen niet meer begrijpen waar jij het over hebt. En waar jouw hart zo vol van is. Omdat je Jezus verwacht dat hij komen zal. Dat we kijken naar deze wereld en we zien dat deze wereld voorbij gaat. Maar wat we ook in deze wereld zien is dat er precies datgene gebeurt wat God voorzegd heeft in zijn woord. En dan denk je, jongen, wat is dat mooi. En als God het voorzegt in zijn woord, dan geeft hij daar direct ook hoop bij. Dan zegt hij, nou kijk, dit gaat er in de wereld gebeuren. Maar als die dingen gaan gebeuren, heft jullie je hoofd omhoog, want jullie verlossing komt eraan. Ik denk dat die verlossing er al heel gauw aankomt. Maar we gaan 4 avonden met elkaar hebben over 4 gelijkenissen. Er staan 7 gelijkenissen. De eerste gaat over het woord, het ontstaan van de gemeente. Het tweede gaat over de vijand, die wat er tussen verkeerd staat in de gemeente ertussen zijt, de vijand zaad, zijt, er komt vermenging binnen de gemeente. Het blijft niet zuiver, het blijft niet rein, er komt van alles bij. Het derde gelijkenis gaat over het mosterdzaadje dat tot een machtige boom wordt. Het gaat over de verwording binnen de gemeente, uiterlijk geweldig groot. En misschien heel aantrekkelijk ook voor de wereld. En van binnen zijn ze het roer kwijtgeraakt. En het vierde gaat over dat uiteindelijk het helemaal doorzuurd is, zoals een deeg is. Hè. Zuurdeeg is een soort gist. Dat stop je in de deeg. En de bedoeling is dat daardoor dat deeg heel erg groot wordt aan de buitenkant. En ja, daar zal het uiteindelijk naartoe gaan. Die eerste vier gelijkenissen vertellen van wat de gemeente is, er met het zaad van het zaad is geworden, dat God gezaaid heeft in de akker. En dat toch bij verantwoording van mensen, in handen van mensen is gelegd. Wat hebben we er met elkaar in die eeuwen uiteindelijk van gemaakt? Wat is er nog te zien in de gemeente van de werkelijke vrucht die in de akker viel? En die vrucht, dat zaad dat in de akker viel en dat vrucht had moeten voorbrengen. Wat is er uiteindelijk nog te zien geweest? De Heer Jezus zegt dat tegen de scharen. Hij legt dat uit en ik zal u straks wel even duidelijk maken waarom dat zo belangrijk is. En dan gaat hij met zijn discipelen naar huis en dan vragen zijn discipelen om de uitleg van de gelijkenis van de zaaier. En die legt hij dan ook uit. En dan volgen er nog drie gelijkenissen. En die drie gelijkenissen vertelt hij nu niet aan de scharen, maar die vertelt hij aan een hele beperkte kring. Die vertelt hij aan zijn discipelen. Je zou ook kunnen zeggen aan degenen die van hem zijn. Hij legt hun een geheimenis uit. Iets wat verborgen is. Iets wat ook eeuwenlang verborgen is gebleven bij God de Schepper. En wat daarna pas zou worden geopenbaard. Iets wat in het hart van God aanwezig was. En wat God wilde. Maar waar Israël niets van wist. En waar ook niet over gesproken werd, omdat de profeten van het Oude Testament voornamelijk naar Israël gingen. En zelfs de Heer Jezus zei, ik ben gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Maar dat huis Israëls, dat zou aan zichzelf worden overgelaten. En daar zou iets heel anders mee gaan gebeuren. Dus er kwam iets wat God wel gedacht had, wat hij het plan van hem was, wat hij al voor de schepping had uitgedacht. En dat betreft jullie, u en mij, wij. En daar gaan deze gelijkenissen dan ook over. Wat er uiteindelijk van die gemeente geworden is, dan volgen er nog drie gelijkenissen. Dus de schat verborgen in de akker gaat over het geheim van de gemeente. De parel van grote waarde, dat gaat als het beeld van de gemeente. En het sleepnet opgehaald uit de zee. We hebben vier avonden. Maar eigenlijk bestaat het seminar dus uit zeven avonden. Vier nu. En als u dat zou willen, volgend jaar nog drie. Dan hebben we met elkaar die zeven avonden. Deze vier avonden, die hebben we ook voor u in een map bijeengebracht. Het is niet de bedoeling dat u zegt, nou, dat is makkelijk, dan ga ik die map lezen. En dan kan ik rustig thuis bij koffie blijven drinken. En dan kom ik volgende keer niet. Eigenlijk is de bedoeling die map uit te reiken als een geheugensteuntje aan datgene wat er gezegd is. Maar u kunt ze alvast kopen, deze mappen. En ze kosten €2 per map. Dan heeft u vier bijbelstudies. Ik waarschuw u van tevoren. Ik zal het wel een beetje als leidraad volgen, maar ik zal hele andere dingen zeggen dan dat u in deze map vindt. Dat is nou eenmaal zo. Iemand heeft hierover geschreven, maar iedere prediker heeft toch zijn eigen manier van het woord van God bedienen. Dus uiteindelijk bestaat het seminar uit 7 avonden, 4 nu en 3 later. En deze 3 gelijkenissen die later komen, die gaan dus, hebben een ander karakter. Want ze gaan over Gods volmaakte gemeente, zoals God de gemeente ziet. Zoals we dat bijvoorbeeld vinden in Handelingen 20, waar Paulus tegen de ouds in Efeze zegt dat, dat het God geweest is die de gemeente gekocht heeft met het bloed van zijn eigene. Van zijn eigen zoon. Een gemeente die door God is gekocht, die door hem is betaald. En die behoren, die dus omdat ze door het bloed, met het bloed van de Heer Jezus Christus is gekocht, ook het eigendom is van de Heer. Het eigendom is van God. En niet meer is van de Satan. En dat zegt de Bijbel in heel veel opzichten. Overgebracht uit het koninkrijk van de Satan in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Van de duisternis naar het licht. Dat is iets dat in ons leven moet hebben plaatsgevonden. Ook bij u. U moet die zekerheid in uw hart kennen. Ik kom van de Veluwe af. En ik hoor heel vaak de opmerking dat je nooit zeker kunt weten of je een kind van God bent. En dan stel ik altijd deze vraag. Dan zeg ik, als nou de Bijbel zegt dat je het wel zeker kunt weten, wie geloof je dan? Ja, maar zo wordt het bij ons niet geleerd, zeggen ze dan. Dan zeg ik, nou, dat mag zo zijn dat het bij jullie niet zo geleerd wordt. Maar als ik nou eens laat zien dat de Heer Jezus zegt dat je het wel zeker kunt weten. Wie zou jij dan geloven? We zullen het vanavond over het woord van God hebben. En het gaat altijd niet zozeer over het woord, de Bijbel, maar het gaat over het woord van God. Het gaat over de woorden van de Heer Jezus. Het gaat om iemand die je gelooft. En van deze 4 avonden bestaan dus de eerste avond het woord gezaaid. He, over het ontstaan van de gemeente. De tweede avond de vijand zaait. Gaan we ook wat terugkijken naar de vermenging binnen de gemeente. Er wordt verkeerd zaad tussen gestrooid. De derde avond gaat over dat het van een mosterdzaadje tot een machtige boom geworden is. He, het christendom heeft in de wereld is een geweldige boom geworden. En dan tenslotte geheel doorzuurd, dat het zuurdeesem uiteindelijk in de gemeente gekomen is. En dat het pompeus en groot geworden is. Maar ja, goed, we zullen het daar de laatste avond wel over hebben. Hè? Paulus zegt dat ook, hè? Een weinig zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. En dat betekent eigenlijk niet iets dat het goed is, maar dat het juist die slechtheid in de gemeente gekomen is. En dat het allemaal uiteindelijk een uiterlijke vorm is geworden. Goed. We gaan deze eerste avond beginnen. Zoek er maar vast Matthäus 13 op. En we gaan deze eerste avond dus nadenken over de gelijkenis van de zaaier. Of de gelijkenis van het zaad. Als wij bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Ik ben me bewust dat veel mensen dat gedachteloos bidden. Maar de Heer Jezus leert daar een gebed met het verlangen dat het koninkrijk van God, zoals het in de hemel is, ook op de aarde zal komen. Dus een hemels koninkrijk, het koninkrijk der hemelen, zoals in de hemel is, dat het ook op de aarde zal komen. En dan begrijpen wij, want dat koninkrijk in de hemel, dat hemelse koninkrijk waar God regeert, en waarover we elke keer weer lezen, dat koninkrijk in de hemel, ja, daar is gerechtigheid en daar is liefde. En daar regeert God. Daar is licht. Daar doe je niet anders meer anders voor. He, daar gaat het om hem. Dus het verlangen was, de Heer Jezus bidt erom, dat het koninkrijk van de hemel, leer dat, het koninkrijk van de hemel ook op aarde komt. Maar laat ik u één ding zeggen, als we dit koninkrijk wat hier op aarde is, als we dat niet zien met de ogen van God, dan kan het wel zo zijn dat we helemaal niet verlangen naar dat koninkrijk uit de hemel dat zou komen. Waarom zou je verlangen naar een hemels koninkrijk als je zo gezetteld bent in het rijk van deze wereld? Lot verwachtte niet een hemels koninkrijk. Hij was wel een gerechtvaardige, maar hij verwachtte geen hemels koninkrijk. Hij was zo bezig. En zijn schoonzoons, die snapten helemaal niet waar hij het over had toen hij zei dat Sodom en Gomorra verwoest zouden worden. En veel mensen begrijpen het helemaal niet. Ik weet ook niet of je dat nou zo nodig moet prediken, dat deze wereld voorbij gaat. Maar wij weten, deze wereld gaat voorbij. En we hebben daar een geweldige hoop bij, want Gods rijk komt. Het zal komen, omdat God dat in het Oude Testament heeft beloofd. En God kan niet liegen. God heeft dat met name beloofd, dat koninkrijk, aan Abraham en aan David. We lezen twee keer in de Bijbel dat de Heere iets heeft gezworen. Jahweh heeft gezworen en hij heeft gezworen bij zijn eigen heiligheid. Hij kon bij niemand anders zweren, omdat er niemand was die hoger is als God. Hij zwoer dus bij zijn eigen heiligheid dat de zoon van David zou komen te zitten op zijn troon en dat het koninkrijk van God op aarde zou komen. En als u Psalm 89 leest, dan staat daar: met mijn uitverkorene heb ik een verbond gesloten. Aan mijn knecht David heb ik gezworen. Voor altoos zal ik uw nakroost bevestigen en uw troon bouwen van geslacht tot geslacht. En dan gaat het om de troon van David. Dat moet allemaal nog gebeuren, maar de troon, die troon zal dus gebouwd worden. Bovendien staat er in diezelfde psalm dat als Davids zonen Gods wet zouden verlaten en niet naar zijn verordeningen wandelen en zijn inzettingen zouden ontwijden, dat hij hun overtredingen met de roede zou bezoeken. Maar, zegt God erachter, mijn trouw zal ik niet verloochenen. Mijn verbond zal ik niet ontwijden. Nog veranderen wat over mijn lippen is gekomen. Eenmaal heb ik bij mijn heiligheid gezworen. Dat betekent dus dat de vervulling, wat God aan David heeft gezworen, niet afhankelijk was van Israël, wat zoveel mensen denken, maar van de trouw en van de heiligheid van God. Met andere woorden, God heeft het gezworen, terwijl hij wist dat Israël een hardnekkig volk was. God heeft het gezworen, terwijl hij wist dat Israël zijn zoon aan het kruis zou spijkeren. Is dat duidelijk? Daarom is, zegt Paulus in de Romeinenbrief, als de vraag wordt gesteld of God dan zijn volk verstoten heeft. En u weet wel wat erachter zit. Hè? Er zit achter, heeft God dan zijn volk verstoten omdat het volk Israël Jezus heeft verstoten. En zegt Paulus, geen zins, dat zij verre. Hij roept dat als het ware uit, een hele sterke uitdrukking. God heeft het volk dat hij tevoren heeft gekend, waarvan hij van tevoren wist dat ze zijn zoon aan het kruis zouden spijkeren. Denk daar eens over na, hoe groot God is. Dat hij de vervulling van al zijn beloften niet afhankelijk maakt van wat mensen doen of van wat een volk doet, maar van wie hij zelf is. Daarom gaat dat ook allemaal komen. Wel nu, in diezelfde psalm zegt hij dus, hoe zou ik tegenover David liegen? Hij zegt, de eerder zullen alle elementen vergaan van deze, van de schepping. De zon en de maan worden genoemd. Dan dat ik tegenover David zou liegen, wat ik tegen David gezworen heeft, dat er moet worden vervuld. He, daarom spreekt het Nieuwe Testament er ook over. Want hij moet regeren, de Heer Jezus. Hij moet komen op de troon van David. En dat is niet de troon van de Vader in de hemel. Want de troon van de Vader is in de hemel. En de troon van David, dat is duidelijk, die stond immers in Jeruzalem. En David heeft het over zijn troon. Alleen er gebeurt wel iets eigenaardigs. Want de Heer Jezus, die geboren was om koning te zijn, die wordt geen koning op dat moment. Het loopt allemaal mis, omdat het volk Israël hem verstoot. Ze hebben gezegd, wij willen niet dat hij koning over ons is. Dus dan heb je een probleem. Als God hem als koning stuurt naar Israël, en het volk zegt, wij willen niet dat hij koning over ons is. En dan komt het geheimenis van God tevoorschijn. God heeft een ander plan, een heel nieuw plan. Over dat nieuwe plan waar we deze avond over na gaan denken, daar heeft de Heer Jezus over gesproken met zijn discipelen. Niet alleen hier, maar ook bijvoorbeeld toen hij was opgestaan uit de doden, heeft hij 40 dagen lang met hen gesproken over het koninkrijk van God. Het was dus een heel belangrijk thema wat we behandelen. Hij heeft met hen gesproken, 40 dagen heeft hij onderwijs gegeven over de betekenis van dat koninkrijk van God dat komen zou en dat hij heeft beloofd. En tenslotte, na die 40 dagen, vragen zijn discipelen, ik meen dat het Petrus was, of al zijn discipelen zeggen, Heere, heeft u, dan kunt u die vraag ook begrijpen, herstelt u in deze tijd dat koningschap over Israël? Weet u wel, David, God had David beloofd dat zijn zoon koning zou worden. En waar de discipelen nou om gaan vragen is, herstelt u dat koningschap in deze tijd? Gaat dat nu gebeuren? En dan zegt de Heer Jezus nee en hij geeft een soort tijdspad aan. Hij zegt eigenlijk tegen hun, nee, wanneer dat gaat gebeuren, daar heeft de Vader de beschikking over. Dat had hij trouwens al eerder tegen hen gezegd. Het uur waarop hij zou komen om dat koninkrijk zou oprichten, dat wist niemand. Maar nu herhaalt hij dat voor zijn discipelen, de Bijbel is zo prachtig. Hij vindt de dingen altijd dubbel terug. Dus hij haalt het weer voor zijn discipelen. Het is niet aan jullie de tijd en de gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar er zal nu een tijd komen dat de Heilige Geest wordt uitgezonden op de aarde. En dat noemen wij de periode van de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat regeren in het Koninkrijk van God hier op aarde. Alleen het is een geestelijk koninkrijk. Het is het koninkrijk van de geest. En de Heilige Geest zal uit hem nemen en die zal dat verkondigen. Die zal de woorden van de Heer Jezus overbrengen naar ons toe. Dus waar we het over hebben, als we het over die koninkrijken hebben, hebben we over dat verschil, er komt ineens een geestelijk koninkrijk. Het koninkrijk is nu verborgen. Het is niet zichtbaar. Er is geen aardse regering. De gemeente van Jezus Christus is niet een volk zoals Israël. Dat begrijpen we allemaal. Met een regering zoals Israël die in Jeruzalem heeft. Dus gaan we lezen de eerste versen. Matthäus 13 vers 1 tot 9 en vers 18 tot 23. Dan staat er, op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee. En vele scharen vergaderden zich bij hem, zodat hij in een schip ging en daar neder zat. En de gehele schare stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen en zei, zie, een zaaier ging uit om te zaaien en bij het zaaien viel een deel langs de weg. En de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel op de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. Een ander deel viel in goede aarde en gaf vrucht, deels 100, deels 60, dank u wel. Deels 30 fout. Wie oren heeft, die horen. En dan vers 18. Gij nu hoort de gelijkenis van de zaaier. Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is. Dat is de langste weg gezaaide. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt. Maar hij heeft geen wortel in zich. Toch is iemand van het ogenblik, van het moment, wanneer echte verdrukking of vervolging komt, om der wille van het woord, komt hij terstond te val. De in de dorens gezaaide is hij die het woord hoort en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikken het woord en hij wordt onvruchtbaar. De in goede aarde gezaaide is hij die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels 100, deels 60, deels 30 fout. Ik denk dat het goed is als we praten over het koninkrijk om wat parallellen te trekken met het, ook met het Oude Testament. We hebben nog niet zo lang geleden het kerstfeest achter de rug en we weten allemaal dat Jozef en Maria moesten worden ingeschreven in Bethlehem, omdat zij uit het huis in het geslacht van David waren en dat begon eenmaal in Bethlehem en de Heer Jezus zou in Bethlehem worden geboren. Als we de parallel trekken tussen de Heer Jezus en tussen David, dan zien we die parallellen ook goed. David werd geboren in Bethlehem. Hij werd in Bethlehem tot koning gezalfd. Maar het heeft nog een aardige tijd geduurd voordat hij werkelijk koning was. David werd vervolgd. Hij moest vluchten. Hij leefde in het berglandschap van Judea. En koning Saul zocht hem te doden. Dus er is een tijd tussen geweest dat David wel tot koning gezalfd was door Samuel, maar dat hij geen koning was. En daarna komt er een tijdje van 7 jaar dat hij koning is in Hebron. En daarna pas wordt hij koning in Jeruzalem. En er wordt koning in Jeruzalem ook niet zomaar. Want ook als u 2 Samuel 5 leest, dan ziet u dat als hij gaat naar Jeruzalem, dan gaat hij met een leger naar Jeruzalem toe, dat toen nog Jebus heette. En dan willen die inwoners van Jebus, die willen David tegenhouden om koning te worden in Jeruzalem. Daar is dus strijd, er gaat strijd aan vooraf, voordat David in Jeruzalem koning wordt. Daarom is hij ook niet de vredevorst. Hij heeft te veel strijd gekend. Daar zit dus een periode tussen. En als hij daar in Jeruzalem komt, dan zeggen de Jebusieten, die staan immers hoog, bovenaan, en zeggen David, je komt hier nooit binnen. En weet u, dat zegt de wereld ook. Ook vandaag de dag. De onzienbare wereld, die weet best dat de Heer Jezus koning zal worden in Jeruzalem. Daarom is er ook zoveel om Jeruzalem te doen. En de hele moslimwereld zegt, hij komt hier nooit binnen. En veel van de christenen zeggen dat ook misschien wel. Ze hebben die verwachting helemaal niet. Maar koste wat kost, mag Jeruzalem niet aan de Joden worden teruggegeven of aan Israël. Maar we trekken die parallellen omdat we zien dat op zeker ogenblik David zelf naar Jeruzalem gegaan is. En het zelf in beslag heeft genomen. En dat zal zich gaan herhalen, want de Heer Jezus zal zelf komen voor de poorten van Jeruzalem. En hij zal zelf Jeruzalem innemen. En daar gaan regeren als de grote koning. Er is een hele tijd geweest dat David wel koning was, maar niet voor Israël. Voor een beperkte groep van mensen die naar David toe gingen, omdat ze schuld hadden, omdat ze zich, nou ja, laat ik maar zo zeggen, het waren de tollenaars en de hoeren, het waren de zondaren. Het waren niet de vrome mensen, het waren mensen die een schuld hadden tegenover een ander. Het waren mensen die op de vlucht waren. Het waren mensen die niet voor zichzelf konden zorgen. En David werd hun aanvoerder. Er was dus al een soort verborgen koninkrijk van mensen die zich bij David hadden gevoegd. En die bij David hoorden. En die later zelfs Davids helden worden genoemd. Maar het was allemaal nog heel erg onzichtbaar. In ieder geval onzichtbaar was het voor deze wereld. En dat zal weer gaan gebeuren. David was in die jaren een verborgen gezalfde des Heren. Een verborgen koning. Dat was de parallel. En tussen de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem en zijn koningschap, daar ligt nu al zo'n 2000 op aarde, dat moet ik even bijzeggen, daar ligt nu al zo'n 2000 jaar tussen. Maar hij heeft wel een volk. Hij heeft de volk voor zijn naam vergaderd uit de heidenen, uit de volken. Dus met name ook wel Israëlieten, ook van zijn discipelen, maar met name een volk uit de heidenen. En daar heeft God een bepaalde tijd voor bepaald. En als die tijd voorbij is, dan komt de Heer Jezus weer terug naar Israël. Maar dat is wel de periode, die paar duizend jaar, waarop het volk zijn koning heeft verworpen. En dat is nog steeds zo. Ik hou van Israël, maar Israël zal geen behoud krijgen dan op dezelfde manier als wij. Door het geloof in de Heer Jezus. Ze zullen hem als koning moeten aanvaarden. Ook op het moment dat David koning wordt in Jeruzalem, of in Hebron, als dus alle 12 stammen David tot koning zelf, dus alle 12 stammen, niet alleen de 2 van Juda en Benjamin, die hadden dat al eerder gedaan in Hebron, maar David komt in Jeruzalem. Die had dat al eerder gedaan. Maar alle 12 stammen komen op een gegeven moment naar Hebron, waar David woonde. En die zeggen tegen hem dat ze eigenlijk David degene was, ja, die door God was gezalfd. Dat David degene was aan wie God de overwinningen gaf. Dat David hen veilig weer thuis bracht. Ze komen tot de ontdekking dat David koning is, de door God gezalfde. Niet hun koning naar hun hart, maar de door God gezalfde koning. Maar goed, al die tijd, al zo'n 2000 jaar, is David nog steeds geen koning, of de Heer Jezus nog steeds geen koning in Jeruzalem, in Israël. Hij is de verworpen koning. En dat zien we in deze gelijkenissen terug. In hoofdstuk 12 lezen we, vers 38, dat de Heer Jezus afstand neemt van Israël. Hij noemt het een boos en overspelig geslacht. Toen antwoordde hem enige der schriftgeleerden en fariseeën en zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van u willen. Maar hij antwoordde hun en zei: een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. Let erop dat de Heer Jezus hier spreekt over dat hele geslacht van Israël dat er op dat moment is. Dat geslacht verlangde teken. En dan zegt de Heer Jezus: jullie zullen geen ander teken krijgen dan het teken van Jona. Dat is het teken van de kruisiging, van de dood en van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is ook de inhoud van het evangelie dat later aan de heidenen gebracht moest worden. Dit is het evangelie dat ik jullie verkondigd heb. Christus is gestorven voor onze zonde en hij is opgestaan. Dus dat evangelie wat Paulus predikte van een uit de dood opgestane Christus die de dood had overwonnen, jullie zullen geen ander teken krijgen. En dat woord blijft gelden. Want als de Heer Jezus straks terugkomt, en dat volk verlangt zo naar een teken, dan zal dat volk dat teken krijgen wat de Heer Jezus hier noemt. Hij zal zijn handen tonen, hij zal zijn zijde tonen en ze zullen zien dat hij uit de dood is opgestaan. Ze zullen dus weer beginnen bij het kruis. De Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij prediken de Christus. En als wij, dan gaat het dus over ons, hè, Paulus deelt de mensheid eigenlijk in drie groepen in. De Joden en dan eigenlijk de Grieken of de Heidenen, dat komt op hetzelfde neer. Dat ging een beetje om het Griekse, het Heidense denken. En dan wij, waar Paulus bij hoorde, de gemeente van God. Wat wij doen, wij prediken een gekruisigde Christus. Wij prediken, vooral wij prediken. Het zaad van het woord moet worden gepredikt, dat moet uitgestrooid worden. Dat is ook de bedoeling. Nou, in hoofdstuk 12, dan lezen we ook dat het Joodse volk de Heer Jezus verwerpt. He, ze zeggen tegen hem dat hij de boze geesten uitdrijft door de overste van de boze geesten. En ze maken het daarmee alleen erger. En de Heer Jezus zegt dat die zonde en die lastering de mensen niet zal worden vergeven. Dat ze het werk van de Heer Jezus, wat zo duidelijk Gods werk was in die tijd, dat ze dat toeschreven aan de overste van de demonen. Dus eigenlijk aan de Satan zelf, want hij is uiteindelijk de overste van deze demonen. En dan zegt hij in vers 45, waarschuwt de Heer, vers 39 tot 42... Dan lezen we ook dat het Joodse volk de Heer Jezus verwerpt, die meer dan Jona en ook meer dan Salomo blijkt te zijn. En uiteindelijk waarschuwt de Heer Jezus Israël voor het oordeel dat hierop volgt. Alzo zal het gaan met dit boze geslacht. De Heer Jezus, u moet zich voorstellen, hij had de boze geesten uit dit geslacht uitgedreven. Hij had ze klaargemaakt, hij had hun harten klaargemaakt. Hij had hen, de zieken had hij genezen, de boze geesten had hij uitgedreven. Maar toen de boze geesten uitgedreven waren, toen vroeg ze niet of Jezus die plaats wilde gaan innemen. En hij zei, er zullen als hij dat huis niet kan vullen, dan komt die boze geest terug en hij neemt zoveel geesten mee. Het wordt met die mens erger dan in het begin. Uw huis wordt aan uzelf overgelaten. En dat betekent eigenlijk dat de Heer Jezus zegt, als hij zegt uw huis, dan bedoelt hij daarmee het huis Israëls. Zo werd het genoemd, het huis Israëls. En dat huis Israëls zou haar koning kwijtraken en nu aan zichzelf worden overgelaten. Dus zou God niet meer zijn profeten naar dat huis Israël sturen? Zou de koning niet meer bij dat huis Israël zijn? Maar zou het uiteindelijk aan zichzelf worden overgelaten? En dat is nog steeds zo. We kunnen prachtige dingen zien. Maar uiteindelijk is het zo dat de Heer Jezus zal terugkeren als datzelfde huis Israël zal gaan roepen. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Of zoals Jesaja het zegt, dat gelovige overblijfsel uit Israël dat roept en dat de Messias niet kent en dat belijdenis zal doen. Zal zeggen, we hebben schuld, Heere God, we hebben het verkeerd gedaan. Och, dat u de hemel scheurde. Dat u neer zou dalen ten behoeve van uw volk. Dan zal God dat gebed verhoren. Maar dan hebben we een deel in Israël dat tot berouw gekomen is en dat bereid is geworden in het hart om de Heer Jezus te ontmoeten. Het zaad kan uitgestrooid worden. Het valt eindelijk in een goede aarde. En de Heer Jezus neemt dus verder afstand van Israël. En ook van zijn natuurlijke wortels. Hij zegt in dat vorige hoofdstuk, dan zegt de schare tegen hem, zie uw broers en uw moeder staat buiten. En dan zegt de Heer Jezus, wie is mijn moeder En wie zijn mijn broers? En dan strekt hij zijn hand uit. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, dat zijn zij. Want iedereen die de wil van mijn vader doet, die in de hemel is, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. En dan gaat de Heer Jezus, neemt die afstand, hij gaat dat huis uit. En ik ben begonnen te lezen, hij gaat zitten bij de zee. He, dus dat was een soort grenspositie. En dan moeten we niet denken aan de Middellandse Zee, maar dan denken we aan de Zee van Tiberias. Maar hij gaat zitten bij de zee. En de zee is in de Bijbel synoniem voor de volkeren. De volkerenzee. De volkeren die woelen, hè, enzovoorts. En we lezen in Openbaring 13 dat er een beest uit de zee, dat betekent ook uit de volkerenzee, opkomt en zich richt op Israël. Dus hij verlaat Israël en dan vertelt hij deze 7 gelijkenissen, die eigenlijk ook een beetje gelijk lopen met de 7 brieven die we in Openbaringen tegenkomen. En we weten allemaal dat die brieven die in Openbaringen tegenkomen, dat die geschreven zijn aan de gemeente. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. En elke brief eindigt met wie oren heeft om te horen, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die elke brief eindigt ermee met dat het woord van God in de harten van mensen vruchtbaar wordt. Oren. Geen geweldige tekenen, geen wonderen waar Israël op zat te wachten. Maar oren heeft om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dus wat de geest spreekt. En ik ben een beetje, ik kom in verschillende gemeenten, maar ik kom ook in gemeenten waarvan ik moet zeggen dat het verzoek is om maar zo kort mogelijk te spreken, omdat er zoveel andere dingen omheen staan. Terwijl ik er diep van overtuigd ben dat je nooit met de Heere God kunt wandelen en niet kunt groeien en niet kunt vrucht dragen als God niet tot je spreekt. Dat was de fout van Israël. God stuurde zijn profeten. God sprak tot het volk, maar ze doodden die profeten. Ze wilden niet dat God sprak. Ze wilden wel een godsdienst hebben, maar zonder dat God zou spreken. Begrijpt u dat? En terwijl dat juist, als God ons wil corrigeren, dan moet hij tot ons spreken. Dan moet hij dat doen door de Heilige Geest. Of we moeten zo eigenwijs zijn dat we denken, nou, we zijn christen geworden en nou zijn we volmaakt in ons leven. Is helemaal zoals God het bedoelt. Dan kan ik u vertellen dat het niet zo is. Dat God aan ons moet schaven. En dat hij zijn woord moet sturen. En dat het woord scherp is. En dat het van één scheidt. En dat het als een tweesnijdend zwaard is. En dat het onze overleggingen van ons hart, dat daar een zwaard in wordt gezet. Dat we dus altijd er attent op moeten zijn. Heer, wat zegt u? Dit is mijn houding, maar is dit een houding zoals u het bedoelt? En we weten allemaal hoe moeilijk dat is. En dat het soms pijnlijk is. Dat het soms pijnlijk is als er iemand moet belijden dat jij het verkeerd hebt gehad. Of dat je verkeerd hebt gedaan. Wat blijven we vaak heel recht overeind staan en dan wordt ons hart hard. En eigenlijk wordt daar in alle brieven, vinden we dat terug. Maar goed, die eerste gelijkenis is dus de gelijkenis van de zaaier. En de Heere Jezus zegt daar precies hetzelfde als daar tegen al die gemeenten zegt. Wie oren heeft om te horen. Ze moeten dus horen, maar ze verstaan het niet. Want ze horen het wel, maar ze begrijpen het niet. God heeft altijd gesproken door zijn woord. En het is altijd de bedoeling geweest dat als God sprak, dat zijn woord nooit leeg zou terugkeren. Dus als u het woord van God leest en dat doet u helemaal niks, dan moet je je wel afvragen hoe komt het dat het woord van God leeg terugkeert. Niet? Het mag niet leeg terugkeren. God sprak, er zijn licht en er was licht. De Heer Jezus zei tegen een man die een verlamde arm had, strek hem uit en hij strekt hem uit. De Heer Jezus zei tegen hem die verlamd was, ga staan en hij stond. Waarom? Omdat het woorden van God waren. Omdat de Heer Jezus God is. Dus de materie moest hem wel, het vlees moest hem wel gehoorzamen. Hij sprak. Hij sprak en het was er. Dat heet het woord van God. En in deze gelijkenis wordt dat zaad vergeleken met dat God gaat spreken. Het eerste spreken wat God doet, eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij brengt zijn woord, want de Heer Jezus is in het evangelie van Johannes het woord. Hè. In het begin was het woord, in het woord was God. En hij zaait dat woord in een kribbe in Bethlehem. Het wordt daar neergelegd. Het moet ontkiemen. Het moet tot vrucht voortbrengen voor God. En dat doet het ook, dat weten we. Hij heeft vrucht voortgebracht voor God. Goed. Vanaf het begin, vanaf Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Tot en met Openbaring 21. Ik zag een nieuwe hemel en de aarde. Hij is de Alfa en de Omega, het begin en het einde. God heeft gesproken. En God wil tot ons allemaal spreken. Want uiteindelijk is het zo dat communicatie vindt plaats door het woord. Of het nou geschreven is, of dat nou gesproken is, of dat dat nou geschreven is. Communicatie vindt plaats door woorden. Dus als we de Bijbel lezen, dan hebben we communicatie. Maar met wie communiceren we dan? Met God zelf. Ik weet van een, die man is al lang overleden, maar een broeder, een Joodse broeder, die tot geloof gekomen was. En die zei, als mijn vader vroeger de Torah nam, dan moesten we allemaal, hadden we geleerd als kinderen om allemaal, dan werd iedereen stil. Eigenlijk werd de dood stil. Mijn vader, als hij de Torah nam, dan behandelde hij hem alsof hij het kostbaarste had wat hij had. En zei hij, jongens, nu gaat God spreken. Hij zegt, en als toen ik christen werd, heb ik diezelfde lijn doorgetrokken van mijn ouders. Ik heb de Bijbel gelezen en gezegd, God gaat nu tot jou spreken. En misschien zijn we dat wel in deze tijd heel erg kwijtgeraakt. Maar ik vond het wel een mooi voorbeeld. God begon dat woord te zaaien in Genesis 1. En dan zien we gelijk wat dat woord doet. Er komt vrucht op de aarde. De aarde was woest en die was leeg. Niet? Een duisternis was er op de aarde. En God spreekt en er komt licht en er komt vruchten en de aarde gaat vrucht voortbrengen. Dat is de kracht van Gods woord. Die zaait het woord, het wordt gezaaid. En om in de grond te kunnen ontkiemen. En dat is nodig. En wat er nodig is, dat is dus, zegt de Heer Jezus, jullie hebben oren, maar jullie horen niet. Jullie horen het wel met je oren, maar je luistert niet. Je verstaat het niet. Je denkt er niet over na. Het gaat een beetje het ene woord in en het gaat het andere woord uit. En daarom lees in Matthäus 13, vers 10. En de discipelen kwamen en zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen in gelijkenis? En hij antwoordde, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Dus we zien hier dat God spreekt naar mensen toe, dat het woord vrucht moet dragen en dat hij daarmee aan de mensen iets wil geven, aan u en mij. Gegeven om de dingen te verstaan. Er blijkt dus een groot verschil te zijn tussen horen en tussen horen. Tussen het begrijpen, tussen het verstaan, hè, en het wel of niet luisteren. In 1 Petrus 1, vers 23, blijkt dat het woord van God vergeleken wordt met eeuwig en onvergankelijk zaad. En Petrus zegt daarbij dat zaad van God, dat, hier gaat het dan om mannelijk zaad, maar laat ik het maar even op gewoon zaad in het algemeen nemen. Dan wordt dat zaad verwekt nieuw leven. Jullie zijn, hebben nieuw leven ontvangen, zegt Petrus. Jullie zijn wedergeboren door onvergankelijk zaad. En dat onvergankelijk zaad, dat was eeuwige en blijvende woord van God. En dat was dat woord van God dat jullie als evangelie verkondigd is. Dus het evangelie is verkondigd, het is gezaaid. En in een bepaald deel van de mensheid blijkt dat zaad in een vruchtbare aarde te zijn gekomen. En ze hebben ernaar geluisterd, ze hebben ernaar gehoord. Ze hebben erkend wat die boodschap was. Ze hebben zich gebogen onder die boodschap. En ze hebben die boodschap aanvaard. En er kwam groei en er kwam nieuw leven. Dat is de manier van God, gewoon door het woord, om nieuw leven te krijgen. De Maria zegt tegen de engel, mij geschiede naar uw woord. En de geschiede ook naar het woord van de engel, want God liegt niet. Als wij het geloven, dan zal dat ook bij Maria, die geloofde, zij ontving nieuw leven. Dat zouden we wel mogen zeggen, dat woord is even geen. Maar let op, de Satan zaait ook. Dus niet alleen God die zaait, maar de Satan zaait ook. Het zaad is het woord van God. Vanaf de eerste Pinksterdag wordt het gezaaid. Er komen 3000 mensen tot geloof. Een geweldige overtuiging van de Heilige Geest. Hè? Daar 3000 Joden. Ja, een verandering die iedereen kon merken. Want ze hadden niks meer gemeenschappelijk. Nou, dan moet je bij een Jood komen. We kennen dat, ze echt een handelsvolk. Echt mensen die goed winst weten te maken. En ze komen tot geloof en ze zeggen, al ons geld, we hebben niks meer gemeenschappelijk. Het is allemaal voor hem, voor de Heer Jezus. Het is allemaal voor zijn dienst. Er was een enorme verandering onder de Joden gekomen. En dat was het begin van de gemeente. Er was een geweldige kiemkracht, is er in, sowieso al in zaad. Er is een... toen men op een gegeven moment in piramides in Egypte is gekomen, daar heeft men zaad gevonden van 3000 jaar oud. 3000 jaar oud graan. Men heeft het gezaaid in de grond en het ontkiemde. Het is een geweldige kiemkracht. En dan gaat het om het woord van God. Dat is eeuwig. Dat heeft altijd kiemkracht. Dat veroudert ook niet. Dat gaat ook niet stuk. Maar goed, de zaad komt en die zaait zijn zaad ertussen. En het lijkt allemaal heel wat. En het lijkt ook allemaal echt. Aan de buitenkant zie je het verschil niet. En er is ook geen gemeente, moet u denken. Ook de uwe niet, ook de mijne niet. Waar die twee soorten niet door elkaar heen zitten. In elke gemeente, Heer Jezus zegt, laat ze samen opgroeien tot oost, want jullie zien het verschil niet. Dat is misschien maar goed ook, maar God ziet het verschil. God ziet het hart aan. God ziet wat er werkelijk in het hart is gebeurd. Het wordt gehoord, maar het wordt niet verstaan. En met het woordje verstaan, daar wordt veel meer mee bedoeld. Het wordt niet begrepen. Het heeft er veel meer mee te maken, het wordt niet vastgehouden. Het wordt niet bewaard, het wordt niet overdacht, er wordt niet mee gehandeld. Het is prachtig, we zien het aan de buitenkant. Mooie studies er gehad vandaag. Maar het doet niks in je leven, het doet niks in je hart. He? Maar het moet in ons komen wonen. Colossense 3 zegt, het woord van God wonen rijkelijk in u, zodat je anderen kunt weerleggen, zodat je anderen kunt onderwijzen. En dat kun je onderwijzen doordat je kennis hebt dat het woord van God in jou woont. Dus het wordt niet gehoord, het wordt niet verstaan. Ze hebben oren, maar ze horen niet. En het gaat het ene oor in en het gaat het andere oor uit. De tweede reactie was dat het woord wel werd gehoord, maar het had geen wortel in zich. Ja, als er wat vervolging kwam, dan verschroeide alles. Hoe staat het hier ook weer? Hoe zegt de Heer Jezus dit? Hier. Het heeft geen wortel in zich. Toch is iemand van het ogenblik wanneer echte verdrukking of vervolging komt, om de wille van het woord komt hij terstond te val. Het heeft geen wortel. Er zijn emotionele hindernissen. Bitterheid, teleurstelling, afgunst, jaloezie, hoogmoed, verkeerde gewoontes of zonde. Iemand niet kunnen vergeven, wrok. Veel mensen laten zich door negatieve gebeurtenissen van hun heil in Christus Jezus afhouden. Er komen dingen in hun leven en ze kunnen die dingen niet plaatsen en ze gaan de waaroms vragen. En ze houden niet vast aan het woord en niet meer vast aan de belofte. En ze komen te vallen, er is geen bitterheid. Je hoort het woord van God wel en je bent ontzettend blij, maar die emotionele hindernissen blokkeren je verdere ontwikkelingen en je blijdschap. Weet u, in onze weg met God hier door het leven, en ik hoop dat u dat allemaal kent en ook allemaal weet, ik ga het heel praktisch maken, omdat ik het ook gewoon in gemeenten tegenkom. Er is iemand die zegt, ja, ik ben opnieuw geboren. Ik heb de Heer Jezus leren kennen. En ook precies weten vertellen. Maar dan komt die zuster of die broeder, die komt iemand tegen en die is ongelovig. En die moet kiezen tussen zijn of haar gevoelens en het woord van God. En die raakt het woord kwijt. Die gaat echt de andere kant op. Die zegt, ja, maar God kan dit doen en God kan dat doen, God kan veranderen. Maar wat is er dan ontkiemd in jouw leven van het woord van God die zegt, je kunt niet duisternis met licht gaan vermengen. Je kunt niet op Belial bouwen en op Christus. Wat heeft de tempel van God gemeenschappelijk met de tempel van de afgoden? Hoe kun je gemeenschap hebben als kind van God met iemand die niet een kind van God is? Hoe kan dat? Die vragen raken niet alleen of je van iemand houdt, bijvoorbeeld, maar die raken een leven van jouw omgang met God. Je raakt je omgang met de Heere kwijt. En in veel gevallen, ik zal niet zeggen in alle, ik heb gelukkig ook andere dingen meegemaakt, maar in veel gevallen, op een gegeven ogenblik, laat zo iemand God los. En als het een kind van God is, dan God hem of haar niet loslaten, zo bedoel ik het niet. Maar er wordt een groot deel van je leven, ja, raak je vruchteloos. Het gaat er niet om of je een kind van God bent. Het gaat erom of je leven vrucht draagt. Wil je vrucht dragen voor God? Ja, 1 Thessalonicense staat dat ze zich van de afgoden tot God bekeerd hebben om de levende God te dienen. En uit de hemel zijn zoon te verwachten. Het was hun instelling om het dienen van de levende God. En levende God betekent dat God voor hun levend was. Dat hij realiteit was. Dat ze met hem spraken. Dat ze hem ervaarden in hun leven. Dat hij in hun omstandigheden aanwezig was. Ze dienden de levende God. En dus droegen ze vrucht. Misschien ging de zon op over hun leven. En de regen en de kou. En weet ik niet wat er allemaal gebeurde. Maar ze droegen vrucht. Maar hier, het woord wordt gehoord, maar het heeft geen wortel. Och mensen, nou word je zelf een keertje, iemand zegt tegenover jou dat hij niet zo gelukkig met je is. En dat jij verkeerde dingen doet en dat hij het niet met je eens is. En dan gaat je vlees reageren niet. Hè, dan word je. Ik had op een zeker ogenblik 2 broeders eindelijk zover dat ze elkaar wilden. Zouden willen beleiden dat, ik zeg nou tegen die ene, ja, jij praat er elke keer over de ander, maar beleid jij nou als alleen jouw stukjes tegenover de ander? En tegen de anderen zei ik het precies hetzelfde. En toen kwamen ze bij elkaar en het werd 1 grote scheldpartij. Het was gelukkig dat uiteindelijk de Heilige Geest ingreep. En dat 1 broeder boog. Niet? Ja, en dan denk ik wel, ja, dat volkje van God, hè, waar wij zo bij horen. We zijn vaak nog zo hoogmoedig en het heeft geen wortel. De derde reactie, het woord wordt gehoord, doch het wordt verstikt door de zorg van de wereld en de rijkdommen van de wereld. Er zijn vleeselijke hindernissen, er is het bedrog van de rijkdom. Ja, en dat is een groot bedrog, hè, dat weten we. Ik denk dat je, als je met christenen komt in landen waar vervolging is, dan is er niet zo heel veel bedrog van de rijkdom. Maar in onze westerse wereld is heel veel bedrog van rijkdom. Er zijn heel veel tv-programma's die laten een wereld zien die voor mij altijd onbereikbaar is. En dat is precies wat de Satan doet. De Satan weet dat als God zijn voor hem onbereikbaar is. Maar het is wel zijn droom. Het was de eerste droom die hij aan Eva vertelde. Als jij van deze boom eet, dan zul je als God zijn. Er gaat een wereld voor je open, Eva. Dat wil je niet weten. Nou, ze had het beter niet kunnen weten, wel? Wat was het bedrog van deze wereld? Denk om dat woordje bedrog. Het is een bedriegerij. Je komt uiteindelijk altijd bedrogen mee uit. Die wereld gaat voorbij. Die wereld gaat stuk. Die wereld wordt overgeleverd aan het vuur. Die wereld heeft geen enkele toekomst. Als wij bouwen op onze toekomst, is dat niet dezelfde toekomst als die van de wereld. Het bedrog van de rijkdom verstikt het. En de zorgen van het leven, ze verstikken het. En er zijn nogmaals, er zijn zo ontzettend veel tv-programma's die je iets moois laten zien. Zeg nou, als je dat doet, en er zijn de mensen, die zijn zo weinig tevreden met wat jij hebt. De Heer Jezus had niks. En hij was toch tevreden. Oké. Ten slotte, de vierde reactie. Het Matthäus 13, vers 23. De in goede aarde gezaaid is hij die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels 100 en deels 60 en deels 30-voudig. Let goed op. De in goede aarde gezaaid is hij die het woord hoort en hij of zij verstaat het. Hij luistert. Hij verstaat het en erkent de waarheid van het woord. Erkent het licht van het woord. Erkent het gezag van het woord. Erkent dat God spreekt door het woord. En daardoor krijgt het kiemkracht. Het zaad valt veel dieper. Het is niet alleen maar even blijdschap en dan is het voorbij. Er is soms ook helemaal geen blijdschap. Maar er is binnenin een geweldige vrede. Spijs zegt wel eens tegen mensen die niet zeker weten of je kind van God bent. Ik zeg, weet je hoe je dat weet? Als je kind zijn geest getuigt in jouw geest, dat je kind van God bent. Weet je wat er gebeurt als het woord tot je neemt? God corrigeert je. Maar hij geeft ook zijn vrede, die alle verstand te boven gaat in je hart. Hij geeft je de zekerheid dat hij bij je is, dat je met hem meer bent, dat je met Christus alle hobbels in dit leven kunt overwinnen. Dat hij meer is als hij die in de wereld is. Dat er geen angst hoeft te zijn. Dat je gewoon gelukkig bent. En dat je blij bent. Dat je ja, zo naar de Heer Jezus kunt uitroepen, dat je zo dankbaar bent dat je bij hem hoort. Dat je weet dat hij de toekomst heeft. Dat je weet dat er niks in je leven gebeurt of hij weet ervan en is erbij. Dat jouw leven van hem is. Van hem. En dat geeft je vrede. En een verlangen om het woord te kennen. Toen ik jaren geleden tot geloof kwam, ik weet nog goed, ik werkte. En na mijn werk, dan rende ik naar huis en pakte ik mijn Bijbel om te lezen. Ik denk nu wel eens, Bert, toen deed je dat meer als vandaag de dag. Wat ouder worden kan dat ook wel eens wat veranderen. Maar we hebben het nodig dat God tot ons spreekt. We hebben het nodig dat het woord ontkiemt. Daarvoor maakte God een gemeente. Zijn gemeente. De gemeente van de levende God. Tot wie hij zou kunnen spreken. Niet zoals tot Israël, maar door de Heilige Geest. En die het dan ook zouden verstaan. En die het ook zouden vertellen. En die stil zouden kunnen worden. Voor God. Ze zeggen, Heer, spreek. Ik heb geen commentaar. Ik ga niet in discussie. Ik wil naar u luisteren. Ga uw gang. Neem me maar, breek me maar. Help me maar, doet u het maar. Zo. Amen. Zullen we samen danken. Trouwe Vader, we willen u zo danken dat uw woord niet is veranderd en niet is verouderd. En dat het hetzelfde is en dat het kiemkracht heeft. En dat als we zo weinig van uw woord merken, als uw woord zo weinig in ons leven doet, dat het ligt aan de akker, aan onszelf, aan ons hart. Dat we zo zijn uitgesleten, zo meegegaan zijn met de gedachtegangen van de wereld. Als we zien alles wat in de wereld is, dat het ons zo, ja, dat ons zo kan opwinden. En waar we zo mee bezig kunnen zijn. En dat u wil dat we eigenlijk met de Heer Jezus wandelen. En het van hem verwachten. Heer, dat het woord in ons hart tot ontplooiing mag komen. Dat het vrucht mag dragen voor u. We hebben u nodig. We danken u dat u ons uw geest hebt gegeven. En dat u ons leidt in alle waarheid. En dat hij het uit u neemt, Heer Jezus. En dat hij het ons wil verkondigen. Door het woord heen. En dat u daardoor tot ons hart wil spreken. En ik bid u zo, Heer, dat u iedereen die hier vanavond aanwezig is, dat u die door uw woord aanraakt. Dat ze uw woord lezen. Dat we die beslissing ook nemen. Omdat we willen groeien in het geloof. En willen groeien in een leven met u. Wilt u dat verlangen door de Heilige Geest in het hart van ons allemaal leggen. Uit genade. Bewaar ons als we naar huis gaan. Dank u wel dat ons leven in uw hand is. Heer Jezus, u zij alle eer. U hebt ons gered. U hebt voor ons betaald. U hebt ons gekocht. We zijn uw eigendom. Amen.